VoiceOver, residentiële jeugdzorg als safeguarding-omgeving. Er is een vraag die we ons als samenleving veel te weinig stellen niet. Zijn alle mensen die in de jeugdzorg werken goed? En ook niet, zijn er slechte mensen werkzaam in de jeugdzorg? De werkelijke vraag is veel fundamenteler. Is het systeem zo ingericht dat een kwaadwillende professional geen ruimte krijgt om te gedijen? Want een veilig systeem mag niet afhankelijk zijn van de goede intenties van degene die toevallig dienst heeft. Een veilig systeem moet bestand zijn tegen fouten, tegen tunnelvisie, tegen groepsdruk, tegen machtsmisbruik, tegen manipulatie, tegen grensoverschrijdend gedrag en ja, ook tegen die ene medewerker die bewust kwaad wil. Dat is geen beschuldiging, dat is gewoon goed veiligheidsbeleid. In Nederland krijgen jaarlijks tienduizenden jongeren jeugdhulp waarbij zij niet thuis wonen. Sommigen verblijven in een pleeggezin, sommigen in een gezinsgerichte voorziening, anderen wonen in een leefgroep, behandelgroep of residentiële instelling. En een kleinere groep verblijft in gesloten jeugdhulp. Deze kinderen worden vaak aangeduid als kwetsbaar. Dat woord klinkt beschermend, maar kwetsbaarheid heeft een merkwaardige eigenschap gekregen. Hoe kwetsbaarder iemand wordt gevonden, hoe gemakkelijker het lijkt te worden om diens autonomie te beperken. Telefoon afnemen, internet beperken, contact reguleren, bepalen met wie iemand spreekt, bepalen wanneer iemand naar buiten kan, bepalen wie wordt toegelaten tot het sociale netwerk, bepalen welke informatie betrouwbaar is en soms zelfs bepalen welke uitleg het kind over zijn eigen situatie krijgt. Dat alles wordt dan gelegitimeerd vanuit veiligheid, vanuit rust, vanuit structuur, vanuit bescherming. Maar daar ontstaat een gevaarlijke paradox. Als kwetsbaarheid de reden wordt om autonomie niet te oefenen, kan diezelfde kwetsbaarheid uiteindelijk het argument worden waarom autonomie nooit kan worden toegestaan. Autonomie betekent natuurlijk niet, zoek het maar uit. Autonomie betekent niet dat we een kwetsbaar kind zonder begeleiding aan zijn lot overlaten. Autonomie betekent leren kiezen, kleine beslissingen kunnen nemen, fouten mogen maken, besluiten evalueren, grenzen leren aangeven, leren wie je kunt vertrouwen, leren om hulp te vragen, leren dat je ook tegen een professional mag zeggen, ik ben het niet met u eens. En misschien nog belangrijker, leren dat zo'n zin consequenties mag hebben, dat iemand vervolgens naar je luistert, dat bezwaar geen ongehoorzaamheid is, dat tegenspraak geen gedragsprobleem hoeft te zijn, en dat een kind niet alleen object van bescherming is, maar ook drager van rechten.
Liefde is geen regenbogen en eenhoorns beertjesland. Liefde is geen veilige fantasiewereld van regenbogen, eenhoorns en knuffelbeertjes waarin belangenconflicten, macht, angst en fouten vanzelf verdwijnen. Liefde speelt zich juist af op een slagveld van menselijke werkelijkheid. Daar botsen bescherming en autonomie, angst en vertrouwen, regelgrieving en menselijkheid, professionele verantwoordelijkheid en institutioneel belang. Op dat strijdtoneel bestaan minstens drie werkelijkheden naast elkaar. 1. De papieren werkelijkheid, dossiers, protocollen, indicaties, beschikkingen, risicotaxaties en rapportages waarin wordt vastgelegd wat volgens het systeem waar is. 2. De menselijke werkelijkheid, wat een kind daadwerkelijk voelt, verlangt, vreest, probeert te vertellen en dagelijks ervaart. Wat ouders, familie en andere betekenisvolle mensen daadwerkelijk zien en meemaken. 3. De belangen, werkelijkheid, financiële belangen, organisatorische continuïteit, reputatie, aansprakelijkheid, professionele posities, protocollen, bestuurlijke verantwoordelijkheid en de natuurlijke neiging van organisaties om eerder hun eigen handelen te verdedigen dan fundamenteel ter discussie te stellen. Juist daar moet liefde betekenis krijgen. Niet als sentimentaliteit, maar als bereidheid de ander als zelfstandig mens te blijven zien wanneer dat ongemakkelijk wordt. Liefde beschermt, niet door iedere onzekerheid weg te nemen. Zij beschermt door nabij te blijven terwijl iemand leert kiezen, fouten maakt, grenzen ontdekt, verantwoordelijkheid ontwikkelt en steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar eigen leven. Daarom is autonomie geen vijand van bescherming. Autonomie is uiteindelijk het doel van bescherming. Wanneer bescherming ertoe leidt dat een kwetsbaar kind steeds minder mag spreken, minder mag kiezen, minder zelfstandig contact mag onderhouden, minder toegang heeft tot tegenmacht en uiteindelijk afhankelijker wordt dan daarvoor. Moet niet alleen worden gevraagd of iedere afzonderlijke beperking op papier kon worden verdedigd. Dan moet de fundamenten leren vraag worden gesteld. Wat hebben we eigenlijk beschermd? Het kind? Of het systeem rondom het kind? Een werkelijk veilig jeugdzorgstelsel moet daarom niet alleen aantonen dat het een kwetsbaar kind kan begrenzen. Het moet vooral kunnen aantonen dat het datzelfde kind weerbaarder, zelfstandiger, mondiger en juridisch sterker achterlaat dan toen het binnenkwam. Want liefde zonder vrijheid kan bezit worden. Bescherming zonder inspraak kan beheersing worden. Zorg zonder tegenmacht kan macht worden. En een protocol zonder menselijke reflectie kan uiteindelijk precies datgene legitimeren waartegen het kind beschermd had moeten worden.
Daarom moeten we kijken naar wat ik de rechtsbeschermingsparadox van de residentiële jeugdzorg noem. In gesloten jeugdhulp is vrijheidsbeperking juridisch gereguleerd. Er zijn regels, er zijn procedures, er zijn formele waarborgen. Maar juist binnen open residentiële jeugdhulp heeft de inspectie gezondheidszorg en jeugd geconstateerd dat vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast zonder passende wettelijke grondslag. Onder andere beperkingen van communicatie, cameratoezicht, kamercontroles, insluiting. Dat moet ons diep ongemakkelijk maken, want dan ontstaat een situatie waarin een jongere feitelijk beperkingen kan ervaren die sterk lijken op gesloten zorg, zonder dat daar automatisch hetzelfde pakket rechtsbescherming tegenover staat. Dan is open op papier misschien iets heel anders dan vrij in de werkelijkheid. En daarmee komen we bij safeguarding. Safeguarding betekent niet alleen voorkomen dat iemand wordt mishandeld. Het betekent een omgeving zo ontwerpen dat machtsmisbruik moeilijk wordt. Stel daarom een heel eenvoudige vraag. Kan een kind zonder toestemming van een begeleider een advocaat bellen? Kan een kind vertrouwelijk met die advocaat praten? Kan het een brief sturen zonder dat iemand die eerst leest? Kan het zelf de rechtbank benaderen wanneer daarvoor een rechtsingang bestaat? Weet het wat een bijzondere curator is? Kent het jeugdstem? Weet het wat de inspectie doet? Kent het het SKJ-tuchtrecht? Weet het dat een klacht tegen een professional mogelijk is? En vooral, durft het daarvan gebruik te maken? Want een recht dat alleen in een brochure staat, is geen effectieve rechtsbescherming. Een recht bestaat pas werkelijk wanneer degene voor wie het bedoeld is het kent, begrijpt en zonder angst kan gebruiken. Dat laatste blijkt een serieus probleem. Jongeren geven aan dat klagen soms zinloos voelt dat zij bang zijn voor consequenties. Dat zij niet altijd geloven dat er werkelijk iets verandert. En daarmee komen we bij een van de meest alarmerende zinnen die een kind in een instelling kan uitspreken. Het heeft toch geen zin. Wanneer een kind dat zegt, moeten we niet denken, die jongere is ongemotiveerd. We moeten denken, wat is er in deze omgeving gebeurd waardoor iemand van 16 of 17 jaar niet langer gelooft dat spreken verschil maakt, want aangeleerde machteloosheid is geen veiligheid. Het is juist een waarschuwingssignaal, daarom is het tuchtrecht zo belangrijk. Jeugdprofessionals kunnen onder professioneel toezicht vallen. Een jeugdige kan in beginsel zelf belanghebbende zijn. Jeugdstem kan ondersteunen, dat is positief. Maar dan komt een merkwaardige statistische blinde vlek. We weten hoeveel honderden klachten jaarlijks bij het SKJ terechtkomen. We weten dat verreweg de meeste daarvan door ouders en verzorgers worden ingediend. Maar uit de openbare cijfers valt nauwelijks af te leiden hoeveel minderjarigen zelf een klacht indienen en nog minder hoeveel van hen residentieel verblijven. Dat is een vreemde lacune, want het professionele toezicht bestaat uiteindelijk mede ter bescherming van het kind. Dan moet de samenleving toch willen weten. Hoe vaak bereikt dat kind zelf de tuchtrechter? Hoe vaak lukt het? Hoe vaak krijgt het ondersteuning? Hoe vaak wordt de klacht inhoudelijk beoordeeld? En hoeveel kinderen wisten überhaupt dat die mogelijkheid bestond? Hetzelfde geldt voor jeugdstem. Jeugdstem vervult een belangrijke functie. Vertrouwenspersonen bezoeken instellingen. Ze geven informatie. Ze ondersteunen klachten. Ze kunnen helpen bij tuchtprocedures. Maar ook daar geldt: aanwezigheid is nog geen toegankelijkheid. Een vertrouwenspersoon die één keer in de twee weken in een instelling verschijnt, is pas werkelijk effectief wanneer jongeren begrijpen: deze persoon staat niet onder gezag van mijn begeleider. Wat ik hier bespreek is vertrouwelijk. Ik hoef geen toestemming te vragen. En als ik iets vertel over degene van wie ik dagelijks afhankelijk ben, dan kom ik daardoor niet in een slechtere positie terecht. Dat vertrouwen ontstaat niet door een post aan de muur. Dat moet worden verdiend. Iedere week opnieuw. En dan bereiken jongeren uiteindelijk hun 18e verjaardag. Dat juridisch verandert er dan iets fundamenteels. Voogdij eindigt. De jongere wordt meerderjarig. Hij of zij is in beginsel handelingsbekwaam. De macht die een gecertificeerde instelling voor die dag had, loopt niet automatisch door. Dat is essentieel, want 18 jaar worden is geen administratieve wijziging in een dossier. Het is een verandering van rechtspositie. Daarom zou iedere residentieel verblijvende 17-jarige ruim voor zijn verjaardag moeten weten. Wat verandert er op mijn 18e? Wie mag nog voor mij beslissen? Wie niet? Mag ik zelf bepalen waar ik woon? Kan iemand mij nog tegen mijn wil terugbrengen? Wat is mentorschap? Wat is curatele? Wie kan zoiets aanvragen? Wie beslist daar uiteindelijk over? Welke lichtere vormen van ondersteuning bestaan? En hoe kan ik juridische hulp krijgen wanneer ik het niet eens ben met wat anderen voor mij willen regelen? Dat is geen luxe voorlichting. Dat is voorbereiding op volwassen burgerschap. Mentorschap en curatele verdienen daarbij bijzondere aandacht. Een instelling kan daar niet zelfstandig toe besluiten. Een voogd kan het niet simpelweg opleggen. Daarover beslist uiteindelijk een rechter. En zeker bij curatele moet steeds worden gekeken of zo'n zwaar middel werkelijk noodzakelijk is. Kwetsbaarheid alleen is daarvoor geen argument. Ook een beperking of hulpvraag betekent niet automatisch dat iemand geen keuzes kan maken. Daarom moet iedere beoordeling beginnen met een andere vraag dan: wat kan deze jongere niet? De juiste eerste vraag is: wat kan deze jongere wel? Welke beslissingen worden al zelfstandig genomen? Welke vaardigheden zijn aantoonbaar aanwezig? Welke ondersteuning is nodig? En welk minder ingrijpend alternatief bestaat? Dat is subsidiariteit. Dat is proportionaliteit. Maar vooral, dat is menselijke waardigheid. En daarmee komen we bij de kwaadwillende professional test. Een goede instelling zou deze test zonder moeite moeten kunnen doorstaan. We stellen 8 eenvoudige vragen. Kent iedere jongere zijn belangrijkste rechten? Kan iedere jongere zelfstandig naar buiten bellen? Kan iedere jongere vertrouwelijk juridische ondersteuning krijgen? Kan iedere jongere ongefilterd schrijven naar een advocaat, rechter of toezichthouder? Kan iedere jongere zelfstandig een klacht starten? Weet de jongere zeker dat klagen geen verlies van privileges veroorzaakt? Wordt iedere jongere regelmatig alleen gesproken door iemand die werkelijk onafhankelijk is van de instelling? En weet iedere bijna 18-jarige precies welke rechten op de 18e verjaardag veranderen? Als het antwoord op een van die vragen nee is, moeten we niet onmiddellijk iemand beschuldigen. Maar we moeten wel onmiddellijk onderzoeken waarom bestaat deze zwakke plek en wie heeft er macht over die toegang. Want dit onderzoek gaat uiteindelijk helemaal niet over de vraag of jeugdzorgmedewerkers psychopaten zijn. Dat zou zelfs afleiden van het belangrijkere probleem. Een systeem kan volledig bestaan uit goedwillende mensen en toch een gevaarlijke institutionele cultuur ontwikkelen. Een cultuur waarin protocol belangrijker wordt dan werkelijkheid. Waarin verantwoordelijkheid verspreid raakt over zoveel schakels dat uiteindelijk niemand zich werkelijk verantwoordelijk voelt. Waarin een dossier meer gezag krijgt dan het levende kind. Waarin afwijkende informatie wordt gezien als verstoring. Waarin kritiek wordt geïnterpreteerd als onveiligheid. En waarin beperking steeds opnieuw wordt gelegitimeerd omdat eerdere beperkingen de zelfstandigheid hebben verhinderd die vervolgens wordt gemist. Dat is geen individuele diagnose. Dat is een governance probleem. Daarom past dit onderzoek rechtstreeks binnen CivCare. CivCare vertrekt vanuit een eenvoudig uitgangspunt. Macht moet begrensd, tijdelijk, controleerbaar en herleidbaar zijn. Geen impliciete bevoegdheden. Geen onzichtbare mandaten. Geen rolvermenging. Geen beslissingsmacht zonder verantwoording. En vooral geen kwetsbaarheid gebruiken als reden waarom iemand zijn eigen stem moet verliezen. Het kind is niet alleen degene die beschermd wordt. Het kind is deelnemer. Burger in ontwikkeling. Drager van rechten en uiteindelijk eigenaar van zijn eigen leven.
En dan nog iets aan de critici van OE. En juist binnen dit thema wil ik ook iets zeggen tegen mensen die zich grote zorgen maken over kunstmatige intelligentie. Ik hoor regelmatig: hij neemt mijn creativiteit af. Hij gebruikt wat mensen hebben gemaakt. Hij bedreigt het menselijke.
Dat debat mag gevoerd worden auteurschap, eigendom, menselijke creativiteit en de verdeling van economische waarden zijn serieuze onderwerpen. Maar ik wil daar een ongemakkelijke vraag tegenover zetten. Wanneer heb jij je voor het laatst met dezelfde felheid afgevraagd wat wij van onze kinderen afnemen? Wanneer werd je boos omdat een 17-jarige niet zelfstandig mocht bellen? Wanneer schreef je een opiniestuk omdat een kwetsbaar kind niet wist hoe het een advocaat moest bereiken? Wanneer protesteerde je omdat een jongere jarenlang nauwelijks autonomie mocht oefenen? Omdat zelfstandigheid als te prikkelend of te risicovol werd beschouwd? Wanneer vroeg je waar de jongere op zijn 18e terechtkomt? Wanneer wilde je weten hoeveel jongeren vanuit residentiële jeugdzorg afhankelijk blijven van professionele zorg? Hoeveel onderbewend of mentorschap komen? Hoeveel hun oorspronkelijke sociale netwerk verliezen? En hoeveel daadwerkelijk geleerd hebben zelfrichting aan hun bestaan te geven? We zijn soms verbazingwekkend snel bereid om onze eigen creativiteit te verdedigen wanneer technologie eraan raakt. Maar een kind is misschien wel het belangrijkste creatieve proces dat een samenleving kent. Een mens die zichzelf nog aan het maken is. Identiteit ontstaat niet door protocol. Autonomie ontstaat niet door gehoorzaamheid. Zelfvertrouwen ontstaat niet doordat anderen voortdurend vertellen wat veilig voor je is. Een mens wordt gevormd door proberen, kiezen, vallen, herstellen, liefhebben, ruzie maken, grenzen ontdekken, verantwoordelijkheid krijgen, fouten maken en opnieuw mogen beginnen. Dus ja, stel kritische vragen over AI. Dat doe ik ook. Maar gebruik AI neemt mijn creatie af niet te gemakkelijk als morele eindbestemming. Kijk dan ook eens naar onszelf. Want misschien moeten we ons minstens even indringend afvragen. Wat hebben wij generaties kwetsbare kinderen afgenomen? Terwijl wij zeiden dat we hen beschermden. Hun stem. Hun familie. Hun privacy. Hun mogelijkheid om fouten te maken. Hun vertrouwen in volwassenen. Hun toegang tot tegenmacht. Hun gelegenheid om volwassenheid te oefenen. Hun recht om zichzelf mede vorm te geven. Als we werkelijk bang zijn dat technologie het menselijke verdrinkt, laten we dan eerst zeker weten dat wij zelf het menselijke niet al lang uit onze instituties hebben georganiseerd. Misschien is de grootste bedreiging voor menselijke creativiteit niet dat een machine leert creëren. Misschien begint die bedreiging wanneer een mens tegen een ander mens zegt: jij bent te kwetsbaar om zelf te mogen ontdekken wie je bent. Dus wees kritisch op AI. Maar stel daarna ook die veel moeilijkere vraag. Wanneer heb ik mij voor het laatst werkelijk druk gemaakt om de toekomst, vrijheid en zelfbeschikking van een kind dat niet het mijne is? Want de samenleving wordt uiteindelijk niet beoordeeld op hoeveel zij het auteursrecht van haar creatieve verdedigen. Maar op de ruimte die zij haar kinderen geeft om auteur van hun eigen leven te worden.
Even. Daarom moet Nederland verder gaan dan opnieuw een onderzoeksrapport produceren. We hebben Samson gehad. We hebben de winter gehad. We hebben inspectierapporten. We hebben rapportages van de kinderombudsman, we hebben tuchtrecht, we hebben vertrouwenspersonen, we hebben klachtencommissies, we hebben wetgeving. Wat nu nodig is, is een heel eenvoudige, maar harde maatschappelijke toets. Werkt de bescherming voor het individuele kind daadwerkelijk op het moment dat het kind die bescherming nodig heeft? Niet op papier, niet in het protocol, niet in het jaarverslag, maar op dinsdagavond om 8:30, wanneer een 17-jarige denkt: Ik wil iemand spreken die niet bij deze instelling hoort. Kan dat kind dan bellen? Kan dat kind dan spreken? Kan dat kind dan schrijven? En wordt dat kind geloofd? Daar begint echte safeguarding. Maatschappelijke call to action. Daarom richten wij deze oproep niet aan één ministerie, niet aan één instelling, niet aan één beroepsgroep, maar aan iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor kinderen in Nederland. Aan jongeren zelf, aan ouders, aan familieleden en sociale netwerken, aan jeugdprofessionals, aan pedagogisch medewerkers, aan gedragswetenschappers, aan advocaten en bijzondere curatoren, aan rechters, aan gemeenten, aan gecertificeerde instellingen, aan zorgaanbieders, aan Jeugdstem, aan SKJ, aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, aan de Kinderombudsman, aan universiteiten en hogescholen, aan beroepsverenigingen, aan Tweede Kamerleden en bewindspersonen, aan journalisten, aan ervaringsdeskundigen en aan iedere burger die vindt dat bescherming nooit het tegenovergestelde mag worden van vrijheid, ontwikkeling en menselijke waardigheid. Laten we gezamenlijk één landelijke norm formuleren. Geen residentiële jeugdhulp zonder effectieve toegang tot onafhankelijke rechtsbescherming. Geen beperking van communicatie zonder aantoonbare wettelijke grondslag en individuele proportionaliteit. Geen 17-jarige die 18 wordt zonder begrijpelijke voorlichting over zijn of haar nieuwe rechtspositie. Geen kind dat afhankelijk is van dezelfde professional om een klacht over die professional te kunnen indienen. Geen systeem waarin de stem van een kind eerst professioneel gevalideerd moet worden voordat die stem mag bestaan. En geen veiligheidsbeleid dat uitsluitend vraagt: hoe beschermen wij het kind tegen de buitenwereld? Zonder tegelijkertijd te vragen: hoe beschermen wij het kind tegen ons eigen systeem? Dit is geen strijd tegen jeugdzorg. Dit is een oproep voor goede jeugdzorg. Voor medewerkers die hun vak met integriteit uitoefenen en recht hebben op een systeem dat professioneel handelen ondersteunt in plaats van wantrouwen produceert. Voor ouders die serieus genomen willen worden. Voor professionals die misstanden willen kunnen melden. Voor bestuurders die werkelijk willen weten wat er binnen hun organisaties gebeurt. Voor toezichthouders die niet alleen regels willen controleren, maar daadwerkelijk veiligheid willen zien. En bovenal, voor jongeren die moeten kunnen opgroeien met de zekerheid dat bescherming hen niet kleiner maakt, maar hen voorbereidt op vrijheid. Laat overheid, wetenschap, rechtspraak, jeugdzorg, ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren daarom samen een onafhankelijk landelijk onderzoek starten naar de feitelijke toegang tot rechtsbescherming en autonomie binnen residentiële jeugdhulp. Meet wat nu niet wordt gemeten. Publiceer wat nu onzichtbaar blijft. Vraag jongeren rechtstreeks wat zij weten, wat zij durven en wie zij kunnen bereiken. Toets iedere instelling aan dezelfde kwaadwillende professional test. En bouw vervolgens samen aan een systeem dat niet vraagt om blind vertrouwen in instituties, maar vertrouwen verdient doordat macht altijd gecontroleerd kan worden. Want een samenleving laat uiteindelijk zien hoeveel waarde zij aan kinderrechten hecht, niet wanneer alles goed gaat, maar wanneer een kwetsbaar kind zegt: luister naar mij. Onze gezamenlijke opdracht is ervoor te zorgen dat het antwoord dan nooit meer luidt: wij weten beter wat goed voor jou is, maar vertel, wij luisteren en jouw rechten gaan met je mee. Bronnen en referenties. Voor dit onderzoek naar residentiële jeugdzorg als safeguarding-omgeving is bewust niet vanuit één type bron gewerkt. Wetenschappelijk onderzoek, inspectierapporten, kinderrechtenonderzoek, juridische informatie, tuchtrechtelijke gegevens en journalistieke reconstructies zijn naast elkaar gelegd. Niet omdat één van deze bronnen afzonderlijk het hele verhaal vertelt, maar omdat juist het patroon tussen verschillende bronnen zichtbaar maakt waar bescherming kan omslaan in beheersing, waar formele rechten praktisch moeilijk bereikbaar worden en waar institutionele veiligheid afhankelijk kan worden van de vraag of een jongere daadwerkelijk gehoord wordt. We beginnen daarom bij het wetenschappelijke onderzoek. Onderzoekers als Sophie de Valk, Peer van der Helm, Chris Kuiper en Geert-Jan Stams hebben uitgebreid gekeken naar repressie, groepsklimaat, autonomie en behandelmotivatie binnen residentiële jeugdzorg. Dat onderzoek maakt duidelijk dat repressie veel meer kan zijn dan alleen een gesloten deur of fysieke dwang. Repressie kan ook worden ervaren wanneer regels willekeurig worden toegepast, wanneer jongeren nauwelijks invloed hebben op hun dagelijkse leven, wanneer professionals vooral gedrag proberen te controleren en wanneer macht niet meer wordt ervaren als bescherming, maar als iets waartegen nauwelijks verweer mogelijk is. Daartegenover staat het begrip van een open leefklimaat. Een omgeving waarin jongeren zich gezien voelen, waarin zij verantwoordelijkheid mogen oefenen, waarin autonomie niet als bedreiging wordt beschouwd en waarin verbondenheid competentie en eigen regie onderdeel zijn van ontwikkeling. Dat onderscheid is belangrijk voor CIVI KP001, want het onderzoek stelt niet de vraag of regels altijd verkeerd zijn. Het stelt de vraag wat regels met mensen doen wanneer tegenmacht ontbreekt. Vervolgens hebben we gekeken naar de Nederlandse toezichtspraktijk. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen jaren meerdere bevindingen gepubliceerd die voor deze analyse essentieel zijn. In 2025 onderzocht de inspectie gedwongen zorg binnen open jeugdhulp. Bij 37 van de 46 onderzochte aanbieders die dergelijke maatregelen toepasten, ontbrak daarvoor volgens de inspectie een passende wettelijke grondslag. Het ging onder andere om beperkingen van communicatiemiddelen, cameratoezicht, het doorzoeken van slaapkamers en insluiting. Dat is een fundamentele bevinding. Want juist in een open setting zou een jongere niet in een juridische tussenruimte mogen belanden waarin vrijheidsbeperking feitelijk plaatsvindt, terwijl de rechtswaarborgen die bij gesloten zorg horen ontbreken of minder zichtbaar zijn. In 2026 sprak dezelfde inspectie met jongeren in de Jeugdzorg Plus. Een aanzienlijk deel van hen gaf aan zich onvoldoende betrokken te voelen bij beslissingen over hun eigen hulp. Een belangrijk deel ervoer bovendien onvoldoende verbetering van de eigen situatie. Ook dat is relevant. Niet omdat daarmee iedere gesloten voorziening of iedere professional wordt veroordeeld, maar omdat bescherming die niet leidt tot meer perspectief, meer zelfstandigheid of meer vertrouwen kritisch onderzocht moet worden. Daar sluit het onderzoek van de kinderombudsman direct op aan. In 2026 verscheen het rapport met de veelzeggende titel Je bent maar een kind, je durft gewoon niet. Daarin wordt zichtbaar dat een formele klachtenprocedure nog niet betekent dat een jongere zich vrij voelt om daadwerkelijk te klagen. Jongeren kunnen bang zijn voor gevolgen. Bang dat hun dagelijks leven moeilijker wordt. Bang dat een klacht toch weer terechtkomt bij dezelfde mensen van wie zij afhankelijk zijn. Of overtuigd raken van het idee dat spreken uiteindelijk niets verandert. Die ervaring is voor dit onderzoek misschien wel een van de belangrijkste alarmsignalen. Want een recht dat alleen formeel bestaat, maar dat iemand uit angst niet durft te gebruiken, functioneert niet als volwaardige rechtsbescherming. Daarom zijn ook de juridische routes onderzocht. De rechtspraak beschrijft de informele rechtsingang voor minderjarigen. In bepaalde familierechtelijke situaties kan een kind zelf een brief of e-mail aan de rechter sturen. Daarnaast kan een minderjarige zelf vragen om benoeming van een bijzondere curator, wanneer zijn of haar belangen botsen met die van ouders of voogd. Dat zijn belangrijke mogelijkheden. Maar ook hier ontstaat vervolgens de praktische vraag. Weet het kind dat? Wie legt dat uit? Kan een jongere daadwerkelijk zelfstandig contact leggen? Kan dat vertrouwelijk? En wat gebeurt er als de visie van het kind haak staat op die van de instelling of gecertificeerde instelling? Hetzelfde geldt voor het professionele tuchtrecht. SKJ registreert jaarlijks 100 professionals. Uit de openbare cijfers blijkt dat verreweg het grootste deel daarvan door ouders en verzorgers wordt ingediend. Wat veel moeilijker zichtbaar wordt, is hoeveel minderjarige jongeren zelf zo'n procedure starten. En nog specifieker, hoeveel residentieel verblijvende jongeren zelfstandig toegang vinden tot dat tuchtrecht. Die ontbrekende uitsplitsing is op zichzelf relevant. Want als een systeem zegt dat een kind zelfstandig mag klagen, moeten we uiteindelijk ook willen weten of kinderen dat recht in de praktijk daadwerkelijk bereiken. Daarbij speelt Jeugdstem een belangrijke rol. Jeugdstem biedt onafhankelijke vertrouwenspersonen en juridische ondersteuning. De organisatie ondersteunt mensen bij klachten en tuchtrechtprocedures en bezoekt residentiële voorzieningen. Maar ook daar geldt dat formele aanwezigheid niet hetzelfde is als ervaren onafhankelijkheid. Een jongere moet niet alleen weten dat Jeugdstem bestaat. Hij of zij moet erop kunnen vertrouwen dat praten veilig is, vertrouwelijk blijft en niet leidt tot negatieve gevolgen binnen de dagelijkse leefomgeving. Jeugdstem heeft bovendien zelf aandacht gevraagd voor onderdelen van het tuchtrechtelijke systeem, waaronder hoor en wederhoor, transparantie en rechtsbescherming. Dat maakt duidelijk dat ook de mechanismen die professionals moeten controleren, voortdurend kritisch bekeken moeten worden. Historisch gezien staat dit onderzoek niet op zichzelf. De commissie Samson onderzocht seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis waren geplaatst. De commissie De Winter onderzocht later veel breder het fysieke, psychische en seksuele geweld dat kinderen in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Een terugkerend probleem in die onderzoeken was niet alleen het geweld zelf. Het was ook dat kinderen onvoldoende werden gehoord, dat zij niet altijd durfden spreken, dat toezicht tekort kon schieten en dat degene die afhankelijk was van bescherming soms nauwelijks een onafhankelijke plaats had om te vertellen wat er werkelijk gebeurde. Juist daarom is het belangrijk deze historische rapporten niet alleen als beschrijving van het verleden te lezen. De relevante vraag is, welke mechanismen die toen faalden, zijn vandaag aantoonbaar anders georganiseerd en welke mechanismen herkennen we nog steeds? Naast wetenschap, rechtspraak en toezicht zijn daarom ook journalistieke bronnen meegenomen. NOS, Nieuwsuur en andere media hebben de afgelopen jaren bericht over gesloten jeugdzorg, ziekenhuisafdelingen, langdurige gevolgen voor jongeren, misstanden binnen instellingen en de moeilijke afbouw van residentiële en gesloten voorzieningen. Journalistiek onderzoek heeft een andere functie dan wetenschappelijk onderzoek of inspectietoezicht. Het laat vaak zien wat abstracte beleidsbegrippen betekenen in het dagelijkse leven van concrete jongeren. Daarmee ontstaat een completter beeld. Geen enkele bron in deze verzameling bewijst dat iedere instelling onveilig is. Geen enkele bron bewijst dat iedere jeugdzorgmedewerker verkeerd handelt. En deze publicatie probeert dat ook niet te beweren. De bronnen rechtvaardigen wel een veel fundamentelere vraag. Een vraag die iedere instelling, bestuurder, toezichthouder en overheid zou moeten kunnen beantwoorden. Kan dit systeem zichzelf corrigeren wanneer iemand binnen dat systeem de grens overschrijdt? Kan het kind zelfstandig naar buiten? Kan het spreken? Kan het een advocaat bereiken? Kan het een klacht indienen? Kan het zonder repercussies vertellen wat er gebeurt? Wordt zijn of haar verhaal onafhankelijk onderzocht? En leidt bescherming uiteindelijk aantoonbaar tot meer autonomie in plaats van langduriger afhankelijkheid? Dat is de reden waarom deze bronnen samen zijn gebracht. Niet om wantrouwen tegen professionals te organiseren, maar om bescherming controleerbaar te maken. Want goede professionals verdienen een systeem waarin misbruik van macht moeilijk is. Goede instellingen verdienen onafhankelijk toezicht dat werkelijk onderscheid kan maken tussen zorgvuldig handelen en structurele tekortkomingen. En kwetsbare kinderen verdienen meer dan de verzekering dat iedereen het beste met hen voor heeft. Zij verdienen rechten die zij daadwerkelijk kunnen gebruiken. De volledige titels, auteurs, rapporten, hyperlinks en toelichtingen bij alle gebruikte bronnen staan onder het blogbericht in de sectie Bronnen en referenties. Daar kunnen de oorspronkelijke publicaties afzonderlijk worden geraadpleegd, want uiteindelijk hoort ook de lezer niet alleen op onze interpretatie te vertrouwen. Controleer de bronnen, lees de rapporten, vergelijk de conclusies en blijf vooral die ene vraag stellen. Wordt het kind door dit systeem werkelijk sterker, vrijer en beter in staat auteur van het eigen leven te worden?